Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we vervolgen deze eredienst door met elkaar te zingen uit Psalm 122, het eerste vers. Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1. Beleiden wij ook deze avond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, om daarna te zingen uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwige leven. Amen.
De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met 31. En dan lezen we Gods heilige en onfeilbaar woord aldus.
Als het dan avond was, op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steekt in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, brengt uw vinger hier, en zie mijn handen, en brengt uw hand en steekt ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo heb gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Laten we samen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, levende God in de hemel, u brengt ons deze avond zo met elkaar om het evangelie dat u ons gegeven hebt te overdenken. Zou het zo mogen zijn, Heere, zoals het destijds was. Ongelovig in het midden van de discipelen zat Thomas. En hij kon het niet oplossen. Hij kon het niet kwijtraken. Met alles wat hij had gehoord van de anderen. Hij kon niet geloven. Hij had zijn eigen gedachten erbij. Zijn eigen voorwaarden. Maar u kwam en het veranderde zo totaal. En zo is het, Heren. En dat we het ook zo mogen kennen in ons eigen leven. Ook steeds weer opnieuw. We hebben zo nodig dat u komt, Heren. En Heren, zou u ons dan tot zegen willen zijn? Dat uw woord door uw Heilige Geest ons hart ombuigt. En dat wij het zeggen met Thomas, mijn Heere en mijn God. Dan zullen we Thomas begrijpen in zijn ongelovigheid, dat je zo met jezelf overhoop kan liggen, dat we zo vastlopen met onze eigen gedachten. Misschien hebben we ook wel een moeilijke week gehad, waar we worstelen met allerlei bezwaren, worstelen met allerlei gedachten. Misschien wel dat we zo die vleeselijke begeerte voelden in ons leven. Dat we het zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. We kunnen ons wel mooi voordoen. En als we hier weer zitten, dan lijkt het allemaal wel weer wat misschien. Maar het is niets. Want kunnen we veel verbergen hier in de kerk. En het is maar goed dat anderen niet allemaal weten wat er van binnen leeft. Maar Heere, u komt. En als u komt, dan neemt u alles mee. U U spreekt en het is er. Mag het zo zijn, Heer. Op de preekstoel. En daaronder. U zet ons er altijd weer buiten. Het is niet uit ons. Maar het is genade. En dat leert u ons als wij de middelen gebruiken. Omdat u uzelf in die weg aan ons bekend maakt. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloofd hebben. Heer, mag het zo goed zijn. We kunnen Thomas enerzijds wegzetten als ongelovig. Maar Heer, leer ons dan dat we net zo zijn. En geef ons ook die rijke belijdenis die Thomas zo volmondig uitsprak. Mijn Heere en mijn God. Dat wordt ons niet verteld om iets van de geschiedenis te weten alleen. Maar dat wordt ons verkondigd. Omdat we met Thomas hetzelfde belijden. Met onze mond en met ons hart. Mijn Heere en mijn God. Voor mij de dood ingegaan. Voor mij opgestaan. Heere, mag het zo leven in ons hart. Wilt u dat levend maken. Zo hier ook een gemeente samenkomt. Die vanuit zichzelf roept. Gun leven naar mijn ziel. Dan loof mijn mond. Misschien wel eens gedacht dat het beter werd. Dat we het vast konden houden. Maar u houdt het vast, Heere. En wij mogen het bij u zoeken. En daar vinden we het ook steeds weer opnieuw. Door uw genade. Heer, heb dank dat we hier zo de gelegenheid ontvangen om vrij uw woord te verkondigen en te horen. Wil u ook hartelijk danken dat eigen predikant dominee Mulder weer veilig mocht aankomen met zijn gezin. De twee dochters. Waar ze ook Jos en Grisette en ook Stephanie in Nederland weer hebben achtergelaten. Heere, wilt u hen tot zegen laten zijn in het midden van de gemeente. Dat ze met vreugde mogen werken. Dat ze tot zegen mogen zijn. En Heere, dat u zelf met uw Heilige Geest ook dat levende geloof steeds weer wilt geven, Heere. Als we ook zelf moeten leren maar zwak te zijn. En met Paulus het te zeggen dat we geen goede gedachten kunnen voortbrengen als uit onszelf. De kracht in zwakheid wordt volbracht. Heer, we hebben het onszelf er niet voor over. Maar het is wel tot zegen voor onszelf en voor de gemeente. Wilt u hem zo gedenken met degenen die hem lief zijn hier en ver weg. Gedenk alle beproefden in het midden van de gemeente. Ieder die zijn kruis heeft te dragen. Zij die hier in ons midden zijn. Anderen die thuis mee luisteren. Of op een later moment het woord zullen horen. Het ook daarin gedenken, Heer. Heilig het maar aan het hart. Dat we het vrolijk mogen dragen. Omdat Christus het kruis heeft gedragen. Omdat hij de vloek droeg. En het kruis dat wij dragen ons tot zegen zal mogen zijn. Het kruis niet te zoeken. Maar leer ons eronder te buigen. Het kruis wat u ons oplegt, Heer. Goede voorhebt met uw kinderen. En dat u daarin ons leert wie u bent, wie wij zijn en wat de weg is ten hemel. Gedenk de huwelijken, de gezinnen, de jongeren, kinderen en ieder in de gemeente, Heer, dat u rijk werkt met uw geest. Omdat we een volkomen zalig maken nodig hebben en nodig mogen krijgen. En in Jezus Christus alles vinden wat u van ons vraagt. Dat wij in hem volmaakt mogen zijn. En Heer, dat dat geloof leven mag. Om Christus te omhelzen. En dat meer en meer mag groeien. Het is niets uit ons. Het is het uit hem. En zo reizen we naar het hemelse Jeruzalem. Gedenk de ouderen in eenzaamheid. In moeite. Misschien in zorg. U weet ervan, Heer. Als het ze opzien tegen het naderende einde. En misschien mee bezig zijn dag en nacht. O Heere, dat het woord van u tot zegen mag zijn. Deze avond klinkt. Wees niet ongelovig, maar gelovig. U hebt alles volbracht. En er komt van ons niets bij. Dat ze zich daarin mogen overgeven, Heer. En ook weer opnieuw. Heer, want het komt er maar op aan. Als ons geweten open gaat. En we tegen alle geboden God zo ernstig gezondigd hebben. En zoveel tekort zijn geschoten in ons leven. Heer, wie zal dan troost geven? Dan u alleen. En mogen die enige troost verkondigen. Vrede, zij uw lieden. Die vrede die Christus verworven heeft. En die hij aan goddelozen, aan vijanden wegschenkt. Heer, wilt u het zo geven dat we ons verwonderen over u, over uw werk. En dat het zo tot zegen mag zijn deze avond. Dat het goed is om hier te zijn geweest. Heer, sterk ons. Geef ons uw onmisbare zegen in het spreken, in het luisteren. En bedien ons vanuit de hemel. Met de zalving van uw Heilige Geest. Heer, dan is het goed. Dan is het een voorsmaak van de hemel. Dan zult u uw kinderen versterken ook deze avond. En dat we des te meer verlangen om ontbonden te zijn en met u te zijn. En des te getrouwer ons werk mogen doen in de tijd die u ons geeft hier op aarde. Heer, dat vragen we van u. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 77, het vierde en het zevende vers. Psalm 77, vers 4. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlegde in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. En ook het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Psalm 77, vers 4 en 7. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 20, vers 27 en 28. Daar luidt Gods woord in onze tekst als volgt. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. We schrijven als thema onder deze tekstwoorden, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Twee gedachten, allereerst sterk ongeloof en ten tweede sterk geloof. Wees niet ongelovig, maar gelovig, sterk ongeloof en sterk geloof. Hoe kom ik van mijn ongeloof af? Dat is een belangrijke vraag. Hoe kom ik van mijn wantrouwen jegens God, jegens zijn woord af? Kun je daarmee worstelen met allerlei gedachten, met allerlei gevoelens van wantrouwen, van ongeloof? Daar kun je soms mee opstaan en mee naar bed gaan. En zo'n week, denk ik zomaar, zal Thomas ook gehad hebben. We zien hem zitten, die achtste dag na de opstanding tussen de andere discipelen. En hij zit erbij. En ze kijken allemaal blij, zo zie ik voor me, maar Thomas niet. Thomas is in zichzelf gekeerd. Hij hoort erbij. En hij hoort er toch niet bij. Zo kun je in de kerk zitten. Hij hoort erbij. Er is een verlangen om bij elkaar te komen, om het woord te horen. Om over Christus te spreken. Maar je mist de vreugde, het vertrouwen. Het is met de dichter, ik schat in mij geheel verloren. Alle boodschappen die je hoort, het evangelie dat verkondigd wordt. Het gaat eigenlijk langs je op. Thomas. Hij was geroepen tot discipel. Hij had onderwijs gehad en liefde voor de Heere genoten. Hij was een discipel als de anderen die zijn liefde had geuit in zijn leven, maar ook veel niet had begrepen. We lezen een aantal keer over Thomas. Thomas, die zegt tegen de discipelen, als hij Jezus op weg gaat naar Jeruzalem, omdat Lazarus ziek is, en dan al gestorven is eigenlijk, dan zegt Thomas tegen de andere discipelen, Thomas genaamd Didymus, zei tot zijn discipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Hij wilde eigenlijk liever niet naar Jeruzalem. Hij voorzag dan al problemen. De Joden waren Jezus niet gunstig gezind. Maar beter dan maar met hem mee te gaan. En met hem sterven dan zonder Jezus te zijn. Dat lijkt wel een beetje op Petrus die dat ook zei. Hè? Ik zal voor hem sterven. Ik ben bereid mijn leven te geven voor de Heer Jezus. Nou, Thomas had ook zoveel liefde voor de Heer. Dat hij met de Heer meeging. Dat hij bereid was te sterven. En even later in Johannes 14, vers 5, als de Heer Jezus vertelt dat hij naar de hemel zal gaan, dan zegt Thomas tegen de Heere, Heere, wij weten niet waar je heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Dus hij wist niet waar de Heer Jezus naartoe ging, waar de Heer Jezus over sprak. Hij had het nog altijd niet begrepen en de Heer Jezus verwijt hem dat ook wel. Maar hij geeft hem ook verder onderwijs. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Bent u zo lang met mij en weet u de weg niet? Dus Thomas heeft liefde voor de Heer en hij heeft ook nog veel onwetendheid. Dat is En ze, zeker voor de discipelen was dat het geval. Maar dat is ook in het leven met de Heer. Er is nog veel onbegrip en onwetendheid. Waardoor het onderwijs vanuit het woord langzaam maar zeker. En dat we meer en meer de Heer leren kennen. En Thomas die was die week in het donker geweest. Ja, de discipelen waren tot hem gekomen. De Heer Jezus had gezegd, ik zend u zoals mijn vader mij zendt, zo zend ik u. En dat heeft betrekking op Pinksteren en dat ze daarna gaan en het evangelie verkondigen. Maar ze waren al naar Thomas geweest. En ze hadden tegen Thomas gezegd, wij hebben de Heere gezien. Vol blijdschap hadden ze aan zijn deur gestaan. En ze hadden het verteld, we hebben de Heere gezien. Maar Thomas had tegen hen gezegd, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Ik zal beslist niet geloven. Dan moet er wel het nodige gebeuren voordat ik de prediking die u aan mij verkondigt geloof. Hij kan het allemaal niet bezien, bekijken. Hij is in een donker en als je in een donker leeft, dan kun je niet onderscheiden tussen goud en glas. Een knikkertje van goud of van glas, het lijkt allemaal hetzelfde. In een donker kun je niets bekijken. In een donker kun je niet beoordelen je toestand tussen God en jezelf. Hoe hartstochtelijk je dat ook probeert. En je hebt er licht voor nodig. Zend uw licht en uw waarheid. En dat die mij leiden. Wat heeft het voor nut om in het donker te gaan beoordelen wat je in handen hebt? Wat kun je dan vastlopen in het donker? Het gebed mag er dan zijn. Zend uw licht en uw waarheid. Thomas gelooft het niet. En als je het zelf niet gelooft, dan is het voor een ander ook moeilijk te bekijken. Die discipelen gaan wel heel makkelijk. Zal Thomas in zijn gedachten misschien zijn geweest. Ze hebben zich zo makkelijk laten bedriegen. Hoe kan nou iemand die gekruisigd is, die door God vervloekt is? Daar hoopten we dat hij was de Messias, maar kan toch niet? Een sterk ongeloof is meester over hem. Zo kan het ook voor ons zijn. Als je voor jezelf de dingen niet helder hebt. Wat betreft de toe-eigening en wat betreft vrije genade. Dan zit je allemaal aan het denken, dit moet en dat moet. En anderen, dat is misschien al zo makkelijk aan het avondmaal. En zo makkelijk omgaan met het woord. En enerzijds gaat die hart er wel naar uit en hoor je dat aan, maar voor jezelf donker. Ik kan zelfs gevoelens geven van boosheid. Waarom heb ik die helderheid niet en die blijdschap niet? Het kan je frustratie geven. Boosheid naar God toe zelfs. Ik ben toch zo trouw en ik heb toch dit en ik heb dat. En waarom sta ik daar overal buiten? Afgunst naar anderen toe. Thomas, hij zit er wel bij. En toch als een vreemdeling. Hij zit ertussen. En hij voelt zich als het ware zitten daar. Komt dat nu? Komt dat nu vandaan? Dat ongeloof. U zegt uit zijn eigen hart. Daar hebt u gelijk in. Hè? Dat zit hier van binnen. Dat zit zo diep in ons. Het wantrouwen naar God. Die wortel van ongeloof. Die krijg je er niet uit. Hè? Dat is een daad van God. Om dat ongeloof te verbreken in ons. En weg te ruimen uit ons. En toch, we moeten wel bij onszelf nagaan. Hoe komt het nu, die tijden dat het weer donker is? Terwijl hij ook die belijdenis had beleden. Hij zei, de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus had dat namens hen allen gezegd. En hij was ook bij de Heer gebleven in zijn verzoekingen. Maar nu donker en die anderen hebben Christus ontmoet en hij niet. Komt dat nu? Als het donker voor u is. Waar ligt dat aan? U gaat dat toch wel eens na in uw leven. Hoe komt dat nu dat het soms zo verachtet, zo ingezonken is? Het kan deze oorzaak hebben. En het heeft vaak die oorzaak, denk ik, dat we slordig zijn. En het omgaan met het woord van God. Met de middelen die de Heer ons heeft gegeven. Hij is eigenlijk onnodig in het donker. En was hij er geweest, u weet het wel, die eerste dag was hij erbij geweest. En dan had hij hetzelfde beleefd en beleden als de discipelen. Maar hij was er niet bij. Waarom niet? Ik weet het niet. Zichzelf gekeerd. Het heeft geen zin meer. Wat kun je ook terugtrekken? Ja, als je opgesloten zit in jezelf, ik vind, laat het allemaal langs me heen gaan. Het heeft ook wel met je karakter te maken, maar ook met je geestelijke toestanden. Als je niet meer kunt bekijken, ja, wat heeft het nog voor nut? Dan kun je heel ver wegzakken. Heel ver weg. De middelen niet gebruikt, hij was er niet. Toen Jezus daar in het midden stond en had gezegd, vrede zij uw lieden, die boodschap had Thomas niet gehoord. Catechisatie met de jongeren en die methode, daar ging het over het gebruik van de middelen. En dat ook veel onzekerheid daarmee samenhangt. Als wij ontrouw zijn in het gebruik van de genademiddelen. Dat de zekerheid daarmee taant. Het vertrouwen, het geloof. Dan wordt het dus opgeroepen om daar trouw in te zijn. Niet omdat wij door de middelen God bereiken, maar omdat God door de middelen ons bereikt. Dat dat Gods wil is. Dat God zich daaraan gebonden heeft. Omdat hij door de middelen tot ons komt. En dat wij ons voorbereiden persoonlijk als we naar Gods huis gaan. Ik zal horen wat de Heere spreken zal. De discipelen zijn daar bij Thomas gekomen. En ze hebben bijna als waren we die deur opengegooid en Thomas, Jezus leeft. Vol van blijdschap, vol van vreugde. En dan zit Thomas daar, of die in elkaar gezakt zat, weet ik niet. Maar wat ze ook hebben gezegd, die Thomas, die is geen leven in te krijgen. Al zijn ze allemaal daar, alle 10. Ze hebben het tegen hem gezegd, ze zeiden tot hem. Wij hebben de Heere gezien. Thomas, hij gelooft het niet. Wat is dat moeilijk, hè? Als je vol overgave, Christus hebt aanschouwd in zijn huis. Het huis van het gebed. En je vertelt iets over en je stuit op een muur. Van ongeloof, van vragen, van weerstand. Wij hebben de Heere gezien. Thomas niet. We hebben het allemaal gezien. Hij heeft het zelf tegen ons gesproken. We hebben hem gezien zoals hij was. Hij heeft gezegd, vrede zij u. Hij heeft ons gezonden om je een goede boodschap te brengen. Wie gelooft, die ontvangt het. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En verkondig je vergeving van zonde in zijn naam. Maar hij niet in beweging te krijgen. Thomas. Daar kun je boos van worden als predikant, als ambtsdrager of als christen. Zeg je, waarom geloof je nu niet? Er is toch zoveel duidelijkheid in het woord. En er is toch zoveel reden om God te vertrouwen. Welke reden heeft u nu om ongelovig te zijn? Welke goede reden kun je aandragen aan een ambtsdrager en aan de Heere om ongelovig te zijn? Heel dat woord getuigt van de levende God. En heel ons leven en al die roepstemmen. Wie heeft er vanavond een reden om ongelovig te zijn? Om God en zijn woord niet te vertrouwen. Niemand. En toch, als we daar goed naar Thomas kijken, naar het gemeentelid dat voor je zit, dan zie je eigenlijk jezelf daarin terug. Hoeveel preken heb ik niet gehoord? In een ongelovigheid voortgegaan? Hoeveel mensen hebben er in mijn leven getuigd van de levende Christus zonder dat ik het hoorde, het begreep, het verstond? Ze ontmoeten zichzelf. Waren de vrouwen niet bij hen gekomen? En hadden ze niet tegen hen gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan? En wat was de reactie van hen zelf geweest? Ijdel geklap. Ze geloofden er niets van. Ze wisten zelf heel goed dat de Heer Jezus aan hen verschenen was. En dat dat hun ongeloof verhielp. Maria Magdalene was gekomen. En zij had de boodschap verteld dat ze de Heer gezien had. En dat de Heer tegen haar gezegd had, zeg tegen mijn broeders, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Nou, wat een rijk evangelie. Mijn Vader en uw Vader. Het evangelie wat in het Oude Testament eigenlijk niet met die helderheid verkondigd werd. Mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Ze hadden het niet geloofd. Ze hebben geen reden om zich boven Thomas te verheffen. Ze hebben wel verdriet ervan. Van het ongeloof van henzelf. En van Thomas. Maar ze komen er niet bovenuit. En dat is belangrijk. En dat voel je wel aan. Als iemand tegen je spreekt. Of iemand boven je staat. Of iemand naast je staat. Als je zelf die strikken van het ongeloof kent. En die worstelingen. Met oppervlakkigheid. Slordigheid in je eigen leven. Dan ga je ernaast zitten. Dan heb je die anderen te bestraffen. We moeten nooit lief zijn van ongeloof. Daar zijn we veel te snel te lief voor in ons eigen leven. We dulden het veel te snel. We zien het soms nog wel als een deugd. Dat we niet zo snel geloven. Niet zo makkelijk geloven. Maar het is godslastelijk, hè? Ongeloof. De grootste zonde. Zo spreekt Christus daarover. Dus we moeten het bestraffen. Tegelijkertijd, je begrijpt het wel. En je komt er niet doorheen. Dat ben je in je eigen leven niet. Kun je lezen en lezen en luisteren en luisteren. En je krijgt het niet opgelost. Dan kun je alleen maar smeken. Heere, verbreekt u het. Dat nodig is dat God zelf komt. Door het woord. God wijst Thomas niet af. En dat doen wij ook niet. Thomas is niet alleen ongelovig, maar hij weet ook nog hoe het zou moeten gaan om zijn ongeloof te verbreken. Dat is een dwaasheid in de mensen. Dat we ongelovig zijn en toch menen te weten hoe het zou moeten worden opgelost. Dat is wel heel, ja, daar kom je eigenlijk steeds weer tegen. Men is ongelovig en als dominee zo gaat preken, of die zo dit gaat zeggen, dan wordt het opgelost. Of als je dit eens goed zegt, of als je dat eens zo verkondigt, dan is het voorbij. Dus hij weet het wel. Hij vertelt het ook tegen de anderen. Ik moet mijn handen en steken in zijn zijde. En mijn vinger in het teken van de nagelen. In zijn pols, in zijn hand. Hij heeft zijn voorwaarden. Hij neemt het niet zo makkelijk als de anderen, zou je kunnen zeggen. Hij gaat niet over één nacht ijs. Dat is toch belangrijk? Ja. Maar met welke houding dan? Hè? Is dat een gelovige houding? Dat het geloof zoekt naar meer en meer zekerheid in God, in Christus, in het woord? Of is dit vanuit het ongeloof, dat je meer en meer voorwenselen hebt? Ja, dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Om je van het evangelie af te houden. Hij gaat God de weg voorschrijven. Ja, maar Thomas, zou de Heer het niet anders mogen doen dan? Heeft u dan nou nodig wat u hiervoor bent? Zou het woord van Christus niet genoeg zijn? Hij meent dat het zo moet gaan. Misschien bent u ook wel zo'n Thomas. Zo zijn we van nature toch. En dan hebben we onze redenen, onze wegen, hoe God in ons zou werken, zou moeten werken. Of dat je dat ook nog aan anderen voorschrijft, aan je man of vrouw. Zo moet het gaan. En anders is het niet. Zo heb ik het geleerd. En daarmee berooft hij zichzelf van vrede. En daarmee kun je ook je anderen danig in de weg zitten. Want God gaat nooit uw weg. En ook nooit mijn weg. Hij gaat zijn weg. In het leven met de Heer. In zijn voorzienigheid, in zijn leiding. Maar ook in zijn openbaring aan ons hart. Hij begeert een duidelijk teken. Op zichzelf is dat niet erg. Er komt in de Bijbel meer voor dat ze naar bevestiging vragen. En we kunnen denken aan Maria, de moeder van de Heer. Die vroeg het ook, hoe zou ik dat weten? Wat een bijzondere situatie. Dat ze in verwachting zou raken van de Zoon van God. Ze vroeg dat in geloof. En dan is het niet erg. We zien dat meer in de Bijbel. En dan mogen we ook vragen, Heer, bevestig het woord dat tot mij gesproken. Want ik heb een hart dat steeds weer nodig heeft. De bevestiging van het woord. Ik heb zo te worstelen met het ongeloof. Bevestig het woord tot uw knecht gesproken. Maar het is hier in een ongeloof, in een afwerende houding. Dat komt heel dicht bij elkaar. Hè. Het is soms ook lastig te onderscheiden. Zacharias, de priester, die reageerde in ongeloof. Want hij bijna dezelfde vraag stelde als Maria. Thomas, hij heeft zijn voorwaarden. En de Heer Jezus, hij ziet Thomas daar zitten tussen die anderen. En hij komt. Hij blijft er niet voor weg. Stel je voor, hè. Dat de Heer daarvoor weg zou blijven. Dan zou er nooit iemand gaan geloven. Het geloof is een gave van God. De bevrijding werkt God. Ondanks dat Thomas de Heer de weg voorschreef. Ondanks dat hij zichzelf onder een wet heeft gebracht. Waar God hem niet onder heeft gebracht. Dat het zo zou moeten gaan. Christus, dat is nou het evangelie. Hij komt er doorheen, soeverein, onverdiend. En hij spreekt in het midden van de discipelen, vrede zij uw lieden. Nog niet vervuld. En het is al opgelost. Vrede zij uw lieden. Thomas heeft het niet meer nodig gehad. Om zijn handen in die zijde te steken. We lezen daar ook niets van. Maar op dat woord van Christus is het directe belijdenis mijn Heere en mijn God. Jezus komt in het midden. En de 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen en Jezus kwam. Als de deuren gesloten waren en stond in het midden. En Jezus kwam. Dat is het evangelie. En Jezus kwam. En hij komt op die eerste dag van de week. En hij stond in het midden. Daar hebben we over nagedacht. Hè. Jezus in het midden. Zo hing hij aan het kruis. Jezus in het midden. De grootste van de zondaren. Tot zonde gemaakt. De plaats van de grootste van de zondaren. Dat heel de wereld het weet. Dat er een Christus, een verlosser is. Jezus kwam in het midden. Die eerste dag, die eerste verschijning, op zijn dag stond hij daar in het midden. En zei de vrede, zij uw lieden. Thomas, die had zichzelf tot het middelpunt gemaakt. Was zijn eigen wet, zijn eigen gedachte. En die moest uit het midden. Jezus kwam in het midden. En zo ging Thomas Jezus zien in het midden, in het centrum. En hij hoorde het uit zijn mond. Vrede, zij uw lieden. En zo is het ook, ga uit het midden. En je richt het op jezelf, op je eigen gedachten. Jezus komt en hij spreekt, vrede zij u. Hij zit er toch maar weer, Thomas. Hij had ook kunnen denken, ik was er toen niet bij, ik kom maar niet meer. De makkelijkste route misschien, hè? Als je voelt je toch een beetje een engeling, een vreemdeling ertussen. Ik ga maar niet meer. Ik zonder me af voor je, alleen. Dat is niet de weg. Hè? Kom ik van mijn ongeloof af? Kom maar met dat ongeloof naar de gemeente. En ga maar zitten met al je voorwaarden. Met alle dingen waar je jezelf onder gebracht hebt. Het juk waar je onder zucht. Hij zit er. En Jezus komt. Hij zoekt een ongelovige. Een goddeloze. Die zich onder een juk heeft gebracht. Waar God hem niet onder heeft gebracht. En hij zegt, vrede zij u lieden. Onze tweede gedachte, een sterk geloof. Een sterk ongeloof. En nu een sterk geloof. Ze zitten daar bij elkaar. En Jezus verschijnt. Jezus in het midden. En daar komt een uitbrander. Zou je verwachten. Vorige week al over, afgelopen zondag, bij stilgestaan. De Heer Jezus sprak tegen die discipelen die er destijds waren. Die 10. Vrede zij uw lieden. Als je daarna gaat waar ze dat aan verdiend hebben. Weet je, nou, dan kunnen ze geen reden vinden in zichzelf. Hij heeft ook gezegd, kunt u een reden vinden in uzelf. Waarom er van vrede wordt gesproken. Waarom elke zondag de dienst begint met genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Dat die levende Christus in ons midden is met dat woord. Zeg je, hoe is het mogelijk? Als alles je aanklaagt, tegen alle geboden van God gezondigd hebt. Vrede zij u. Dat Thomas zit ertussen. En hij hoort geen bestraffend woord. Al zit er ook iets van straf in. Want in de belofte van de Heer komt toch ook een berisping in mee altijd. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat is toch ook een aanklacht aan ons adres. Maar er zit zoveel liefde in, dat het een liefdevolle aanklacht. Die de Heer daarin tot Thomas richt. Vrede zij u, u allemaal, alle 9, alle 10, behalve jij Thomas. Met jou moet ik eerst nog een woordje spreken. Een kamertje apart voor Thomas. Waar die onder handen wordt genomen. Zouden we misschien verwachten. Misschien ook wel eens verwachten. Dat je in de kerk komt en een kamertje apart voor u. Waar de wet voor u is zal donderen. Waar dat zo terecht zou zijn. Als God in zijn toren ontbrandt tegen ons. Het zou zo rechtvaardig zijn. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Thomas zit erbij. Vrede zij u. Kom maar eens, Thomas. Ik heb wel een speciaal woord voor u. U hebt iets in uw gedachten. Kom maar eens dichterbij. Met je vinger. Steek ze in mijn handen. Best wel een beetje akelig misschien, hè? Die litteken zit aan je hand erop, vinger. Dat wilde je toch? U wilde toch eerst het voelen en dan pas geloven? En je hand, kom maar in mijn zijde, waar die speer in is gegaan. De Heer Jezus, hij weet van Thomas' voorwaarden. Dat is wel bijzonder, hè? De Heer Jezus was er niet bij toen Thomas dat tegen de andere discipelen heeft gezegd. Maar hij laat daarmee alweer iets zien van zijn alwetendheid. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Dat heeft hij in het evangelie van Johannes meermalen laten zien, dat hij de dingen wist. Al in het begin dat hij Nathanael zag onder de vijgenboom. Ik zag u reeds. Nou, hier laat hij ook weer. Ja, het staat er niet en het zit er wel in. Hè? Ik weet je gedachten, je voorwaarden. Dat afhouden van je, maar kom maar. Hij weet precies wat er in Thomas leeft. Een troost, hè? Als je alleen het willen verbergen. Voor de mensen. Alles wat hier van binnen leeft. Alle twijfel. Al die worstelingen. Kleindenken voor God. Alle hoogmoed. Maar de Heer zegt, kom maar tevoorschijn in de kerk. Ik zie het wel. Je weet precies hoe het allemaal zou moeten. Hè? Maar kom maar. Het is eigenlijk niet meer nodig. Ja, dan moet je toch maar komen. Want je heel goed zal weten dat het mijn komst is die u heil volmaakt. En dat het niet is jouw voorwaarden en jouw wegen. Maar dat mijn woord het is. Mijn belofte het zijn. Wat komt de Heere Thomas tegemoet, hè? In zijn ongeloof. Toch verbazingwekkend. Hoe de Heere zijn kinderen tegemoet komt. In hun grovigheid, in hun zwakheid. En al steeds weer. Wat een trouwe zaligmaker hebben we. Wat ligt daar het heil in vast, hè? Voor al je toestanden, voor al je bezwaren. Is het dominee... Ik voel me zo dood. Ik voel me zo verloren. Het kan voor mij niet. Ik lees wel de Bijbel, maar ik vind er niets in. Wat me troost en wat me opbeurt. Ik schatte me geheel verloren. En je leest het woord. En er staat een woord dat doden zullen horen. De stem van de Zonen Gods. Precies een belofte gepast voor je toestand. Doden zullen horen. Dat kan het toch. Ja, maar ik ervaar zo de blindheid in mijn ziel. Ik zie de wegen niet en het is zo donker voor me. Blinden worden geleid in de weg die ze niet geweten hebben. Hoe passend zijn Gods beloften voor de toestand van ons hart. Maar de nood klimt zo hoog. Ik zie geen uitweg meer. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. O, wat neemt de Heer ons alle reden om ongelovig te zijn. Steeds weer uit handen. Door zijn woord. Door het woord. Alle reden, alle uitvluchten worden afgesneden. En dat woord, dat geeft de zekerheid. De rust in mijn gevoel. Niet wat ik zie, maar op uw woord heb ik gehoopt. Zalig zijn zij niet die gezien hebben, maar die geloofd hebben. Het woord wat u verkondigt. Zij niet ongelovig, maar gelovig. Een heldig evangelie. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat is wel een beetje zwart-wit, hè? Nou, ons hart is niet zo helder vaak, dat is waar. Ons hart gaat alle kanten uit. Daarom is het zo belangrijk dat het woord helder is. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Wat bent u? Hoe zit jij hier? Ongelovig of gelovig? Ik zeg, ja, tussenin. Nee. Als het een beetje gelovig is, dan is het al wel mooi, toch? Dit is wel, niet ongelovig, maar gelovig. Twee mogelijkheden, twee wegen. Dan kun je de vraag stellen, maar Thomas, hij was toch een kind van God? En dat is zeker waar. Hij was een kind van de Heer. Dus naar de staat van het leven, zijn positie, was hij een gelovige. Maar naar de stand van het leven, was hij een ongelovige. En de Heere zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Hoewel de Heere hem heel erg tegemoet komt, neemt hij het niet op voor het ongeloof. Maar trekt hem als het ware uit het ongeloof naar het geloof. Door die sterke scheiding tussen geloof en ongeloof duidelijk voor ogen te stellen. Dat is al belangrijk in de prediking. Het is ja of nee. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Er komt de vraag naar ons toe, hoe is het nu? is er vertrouwen. Is dat zucht in het hart, voelt dat oud vertrouwen weder. Dat is misschien nog wel het sterkste geloof. Ja. Het alleen maar van God verwacht. Geleven naar mijn ziel. Dan looft mijn mond. Waar ik alles kwijtraak in mezelf. En het leven vind in de Heer. Daarvoor preken we. Opdat u gelooft. En daarvoor heeft Johannes ook deze geschiedenis geschreven. Eigenlijk heel het evangelie. En dat lezen we aan het einde van hoofdstuk 20. Deze geschiedenissen en deze geschiedenis, deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dus heel het evangelie wordt ons verteld, verkondigd, opdat gij gelooft. Dat is het doel van de geschiedenis, van de prediking. Zonder die klem en die oproep is het geen preek. Het is geen geschiedenisles. Maar het wordt ons verteld opdat we geloven en gelovende het leven hebben in zijn naam. Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan antwoordt Thomas. Hij antwoordt, want geloven is een antwoord op het woord. Antwoord op de woorden van Christus. En hij zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Hij zit daartussen. Hij wordt er tussenuit gehaald en naar voren geroepen. En hij zegt het volmondig, mijn Heere en mijn God. Ja, is dat niet te duidelijk? Moet Thomas niet wat voorzichtiger zijn? Moet hij niet zeggen, mogen het zo zijn dat hij ook mijn Heere en mijn God is? Zo kan het wel eens liggen in je hart. Hè? Het uitzien, het verlangen. Maar hier mijn Heere en mijn God, er zit niets tussen. Het is helemaal. Het is als het ongeloof totaal verdwenen is. Je kan geen grijntje ongeloof meer vinden in die belijdenis van Thomas. Mijn Heere en mijn God. Het is geweken door het woord van Christus. Er lijkt niets meer van over te zijn. Maar het komt altijd wel weer boven, vroeg of later. Maar soms, dan is er niets meer van over voor je waarneming. In de kerk, als je het woord leest, in een dienst van avondmaal, dan is het ongeloof verdwenen. Wat zijn dat heerlijke diensten. Onvergetelijk. Alleen maar geloof. Dat is nou dat werk van de Heer, van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt een helder geloof. Mijn Heere, geen vage taal. Al wat u vrocht, dat zal juichen tot uw eer. Dat is nou wat de Heilige Geest werkt. Onder de prediking van het evangelie, dan zeg je volmondig, mijn Heere en mijn God. En dat recht ligt niet in Thomas. In zijn moeilijke week die hij heeft gehad of zo. Dat is zijn eigen schuld. Dat is hem tot schande, tot schaamte. Dat is over geworsteld. Want het woord was duidelijk. Hij had zichzelf van die vrede beroofd. Maar die zekerheid die ligt in Christus. Vrede, zei u. Kom maar, wees niet ongelovig. Maar gelovig. De lieve zaligmaker. Die zo nabij komt. En die zich laat beleiden. Door zulke Thomassen. En die dat nog het liefste heeft. En die daarin verheerlijkt wordt. Dat wij zeggen, mijn Heere, mijn lieve Heere, mijn zaligmaker. Mijn Heere. Het is net als bij Maria Magdalena. Die beleed Jezus ook als haar Heere. Ik weet niet waar ze mijn Heere hebben ingelegd. Mijn Heere. De discipelen hebben het ook al tegen Thomas gezegd. Wij hebben de Heere gezien. Degene die regeert. Degene die de macht heeft. Onze koning. De Heere. Dat wordt ook gebruikt voor de Godsnaam. De ik zal zijn die ik zijn zal. Mijn Heere. Een geloofsbelijdenis. In dat woordje mijn. Waarvan we zondag zeiden. Daar ligt nou heel het geloof in verklaard. Zo zegt Luther. In die bezittelijke voornaamwoorden. De possessive pronouns. Mijn Heere. En mijn God. De duivel, het ongeloof, is een harde meester. Jezus geeft het licht en het leven. Mijn Heere. En mijn God. Dat laatste is wel opmerkelijk. Mijn God. Hij beleidt de Heer Jezus direct als God. En wij zijn dat gewend. En wij weten dat. Maar voor de Joden in die tijd, een mens als God beleiden, dat was heel ongewoon natuurlijk. Er was maar één God, die was in de hemel. En zijn naam spraken ze soms zelfs niet uit, zo heilig achter ze God. En de profeten zijn nooit als God beleden. En dat waren mensen. En de Heer Jezus is aan het kruis gestorven. En de vloek van God gedragen. En nu zegt Thomas, mijn God. Dat is opmerkelijk. Het is een terecht antwoord, zeker. Het is ook openbaring. Hier in het Johannes-evangelie. De Jezus is werkelijk God. Dat blijkt uit zijn wonderen. Dat blijkt uit zijn eigenschappen. Uit zijn spreken, uit zijn woorden. Maar hier wordt het ook onomwonden gezegd. Mijn God. En het is eigenlijk een mooi geheel met het begin van Johannes. Johannes, dat begint heel hoog, zo gezegd. Niet over de geboorte van de Heer Jezus, maar een soort theologie, een inleiding. Waarin Johannes begint dat de Heer Jezus het woord is en het woord was God. Jezus is het woord, dat woord is vlees geworden en het woord was God. Het woord Christus is God. En hier wordt het als het ware weer teruggepakt. Hij is God, mijn God. En de Heer Jezus spreekt dat niet tegen. Zoals het wel tegengesproken wordt als Paulus later in de zendingsreis. Paulus en Barnabas die worden aanbeden. Ze hebben een wonder gedaan in de naam van de Heer Jezus en ze worden aanbeden. Dan zeggen ze van nee, dat mag niet. Je mag alleen God aanbeden. Maar Jezus spreekt het niet tegen. Hij is God. Want sommige, bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen, beweren dat Jezus geen God is. Maar hier blijkt duidelijk, Jezus is God. Mijn God. Mijn verlosser. Thomas weet en hij beleidt, alleen God kan mij verlossen. Ik ben zo diep gevallen. Ik kan zo verstrikt zijn in mezelf, in mijn eigen denk. Ik weet alleen God kan mij verlossen, dat kan een mens niet. Er kunnen 100 mensen tegen mij praten. En allemaal goed bedoeld. En dat is ook nodig, dat we elkaar steeds weer op Gods woord en zijn belofte wijzen. Maar ik weet heel goed, alleen God kan mij verlossen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Een uitnodiging tot belijden is dit. Het wordt niet alleen beschreven, omdat wij over Thomas nadenken. Maar omdat we ons met Thomas verwonderen over wie Christus is. En dat wij met hem antwoorden op de prediking van het evangelie. Mijn Heere en mijn God. En dat u nooit recht toe als u kijkt naar uzelf. Naar alles wat we hebben meegemaakt. Maar dat recht wordt ons gegeven in de verkondiging van het evangelie in Christus. Deze belijdenis is het doel van het geschrift eigenlijk, van Johannes. Deze dingen zijn geschreven omdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus. De Zoon de Gods. Dat gij geloof in het leven hebt in zijn naam. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Hoe kom ik van mijn ongeloof af? Laat maar weer te komen. Ben je afgebracht van al je eigen verwachtingen? Nou ben ik zo leeg en zo verloren. Dat de Heilige Geest je weer leeg maakt van jezelf. Van je leunen op eigen dingen, inzichten, kennis, ervaringen of wat ook. En dan zit je er weer. En dan komt Jezus in het midden. Dan ben ik er weer uit. En dan zegt hij het vrede. zij uw lieden. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp, mijn Heere en mijn God. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 18, daarvan de voorzang. Psalm 18 is een van de weinige psalmen die een voorzang heeft. Maar die past goed bij de belijdenis van Thomas. Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, al mijn verlangens. O God, mijn sterkte, uw hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. De voorzang van Psalm 18. Laten we samen bidden en dank. Trouwe Heere, wat is het evangelie passend voor uw kerk. De belofte voor goddelozen, voor verlorenen. Heer, we zeggen u dank daarvoor. Dat we het uit mogen roepen met de apostel. Zo een betaamt ons. Zo een is zo passend voor ons. Alles wat wij missen heeft Hij. En alles wat we nodig hebben schenkt Hij. Heere, vermeerder ons geloof. En we willen dat steeds weer doen, Heere. Voed dat oud vertrouwen weder. Dank dat we hier in uw huis mochten zijn. Dat u na 2000 jaar dezelfde God bent. Dat u hetzelfde werk doet. Dat u een helder evangelie geeft. Als ons hart zo onhelder en zo donker kan zijn. En dat we leren geloven. Al zien we het niet en al voelen we het niet. Zaliger zij die niet gezien. En nochtans geloofd zal hebben. Omdat u het zegt. Ik roem in God. Ik prijs dat onfeilbare, onwankelbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, wat een reden hebben we nog om ongelovig te zijn. Met zo'n God, met zo'n zalig maken, met zo'n woord. Als we hier in uw huis mochten zijn, o Heere, overwin. Dat we leren buigen in een leven van genade. Bij het woord van u. Heere, breng ons daar steeds weer bij terug. Dank voor wat u ons hebt gegeven. Verzoen het zondige. En leer ons u te bedoelen in alle dingen. U te loven, u te zoeken. Wees ons genadig, zwakke en zondige mensen. Heer, dat bidden we En dank u alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte met elkaar op Psalm 73, 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, vers 13. Gaat nu heen in vrede, daarom met u de zegen van de Heer, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde Gods, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u allen. Amen.